Geliefde gemeente, ik wilde vanavond zondag 10 van de Heidelbergse catechisme besluiten. Er resten nog een paar zinnen uit vraag en antwoord 28. Ik wilde dat eerst laten rusten, omdat ik meende de hoofdzaak genoemd te hebben, het voorzienig bestel van de Heere, waarin alle dingen aan hem onderworpen zijn, en dat het allermeest schittert in de komst, in de overlevering, de kruisiging, de dood, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar toch, aangezien de laatste zinnen van antwoord zo vol van troost zijn, wilde ik daar toch nog even met u op letten. Vraag 28 luidt: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? En het antwoord luidt dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht, dat is vertrouwen, hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Tot zover. Vanavond wilde ik letten op het weten dat dient. Het weten dat dient. Je mag ook zeggen dat ons dient. Dat zit in de vraag: waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Je zou zeggen dat weten, wat is dat voor een weten? Het komt zo vaak uit in de praktijk van het leven dat wij het wel weten. Maar als het nou gaat om de toepassing, om het nou in de praktijk te brengen, dan komt er vaak zo weinig van terecht. En hoe vaak wordt er opgemerkt, dat weet je toch? Of dat wist je toch al lang? Hoe kun je nou zoiets doen? Je had toch van tevoren wel kunnen bekijken dat het toch niks uit zou lopen. Zo praten wij vaak. Och ja. Als ieder mens het zuivere, goede weten in de natuur en in de genade in de praktijk zou brengen, dan zou er nooit wat aan de hand zijn. Kijk, die man weet wel, dat heeft hij op het theoretisch examen en voor het theoretisch examen geleerd, dat je bij een voorrangsweg moet stoppen. Of een voorrangskruising. Hoe komt het nou dat die man op een ogenblik gewoon doorrijdt? Ja. En verpletterd wordt onder een vrachtauto. Dan kun je zeggen, ja, maar die man, die wist dat toch? Ja, zeker. Je kunt zeggen, ja, het is toch ontzettend dom, wie doet nu zoiets? Ja, maar het ligt er. Je merkt, dit is een deel van ons mensenleven. Het gaat niet om het goed te praten. Maar je kunt het er niet uithalen. Bijna, of je zou kunnen zeggen alles, wat met ongelukken, met dingen te maken heeft, op het werk en op de straat, op, ja, dat is het niet in toepassing brengen van wat we weten. Je kunt een stuk lezen wat je moet doen als je met je auto in het water raakt. En het gebeurt dat mensen die het heel goed weten, dat ze niet moeten proberen die deur open, maar de auto vol te laten lopen langzaam aan, dat die bijna helemaal vol is bijvoorbeeld, en dan kun je de zaak open doen, of het raam of wat ook, en dan gaat het allemaal makkelijker en dan kun je eruit. Maar hoeveel mensen zouden dat nu echt in de praktijk brengen? Dat weten. Want je raakt in paniek. Of je voelt die auto zinken. Je zet alles op alles om die deuren open te krijgen. Of je denkt, het wordt mij te benauwd. Ik blijf hier niet in totdat het bijna vol is. Zo zie je. Weten, ja. Weten. Wij weten zoveel dingen. En toch, in de praktijk van het leven, gaan we 100 keer verkeerd. Hier gaat het over geestelijke dingen, over heel belangrijke dingen. Dingen die bedoeld zijn als een echte, levende troost, waar je wat aan hebt. Dingen die jou en mij tot ten dienste staan. Die een dienende functie hebben in mijn leven. Dat is toch heel belangrijk. Hoe is het nou in die geestelijke dingen, die eeuwige dingen? Nou, je zou bijna zeggen, haast nog erger als in de gewone dingen. In de gewone dingen doen we 100 tommiteiten en nog veel meer. En als het gaat over de geestelijke dingen, ach, dan is het helemaal onvoorstelbaar. Hoe een mens alles vergeet en ondanks het beter weten door de openbaring van God in zijn woord toch over stag gaat. De hele Bijbel is er ook mee gevuld. Nou, dat niet alleen, maar toch veel dingen staan erin. Mensen waar God wat aan heeft beloofd en toegezegd. God zelf, soms met een hoorbare stem. Maar als dan de tegenspoed komt, en het lijkt erop dat het niet uitkomt, wat God gezegd heeft, dan hebben ze geroepen, vandaag of morgen is het afgelopen met me. Eén deze dagen zal ik vallen door de hand van Saul. Ja, maar David, je weet toch, de Heer heeft zijn knecht toch naar je toegestuurd om jou tot koning te zalven. De Heer kan je toch wel bewaren. Ja. Zo zou je een hoop dingen kunnen noemen uit het leven van Abraham en Sarah en Isaac en Jacob. Dat je zegt, ja, wanneer dient dat weten om? Wanneer hebben wij er nu wat aan? En toch, dan mag je niet blijven staan. Je mag er niet blijven staan. Waarom niet? In die volgende vraag, daar wordt gevraagd waarom de Zoon van God zaligmaker wordt genoemd. Dat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde enzovoort. Maar dat zalig maakt, dat duidt niet alleen op de vergeving. Maar dat duidt ook daarop dat die Zoon van God in het leven van nietige mensen, kinderen, zich laat gelden. Dat ze met hem niet alleen één planting worden in de gelijkmaking zijn dood, maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat is zo mooi, die vraag die daarop volgt over de Heer Jezus die de zaligmaker is. Daaruit alleen valt er nog iets te zeggen over dat weten dat dient. Omdat het in zijn goddelijke handen is om door zijn geest en woord arme, dwalende mensen te leren, ze te onderwijzen, zodat soms op verrassende wijze openbaar komt in het leven van hele nietige, kleine, bange mensen de kracht van de Heer Jezus Christus. En dat is ook een zijde van de zaak. Dan hoor je de wonderbaarlijkste dingen. Dan hoor je aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Weet wel, het kan morgen wel weer anders zijn. Maar toch, het zijn de beginselen van de liefde Gods in Christus Jezus die het hart in bezit nemen. Dan hoor je in de meest moeilijke omstandigheden soms opeens: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Dan hoor je opeens bij een uitgeteld verloren mensenkind: zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loven hem, vroeg hem vaak. Hoe is dat mogelijk? Ja, dat is mogelijk, omdat dat voorzienig bestel van de Heere haar centrum heeft in het Lam, dat de zonde der wereld wegdraagt. En dat het tot ons komt, zoals Calvijn zegt, in het gelaat van de schrift, van het woord, door de kracht van de Heilige Geest. Het zijn geen huzarenstukjes van ons, maar het is de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Ben je daar wel eens jaloers op? Niet om ook zo heerlijk te zijn als de Heer Jezus is, zo bedoel ik niet. Maar dat zijn kracht in zwakheid openbaar mag komen. Paulus gaat zo ver, hij zegt: ik heb een vermaak in zwakheden. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is toch wel de omgekeerde wereld. Wij zijn meestal dapper als het voor de wind gaat, als alles mee zit. Maar wat hoor je als alles tegen zit? Klacht op klacht. Dat is ons eigen. Zuchten tegen elkander, murmureren, opstandigheid. Dat zit allemaal bij ons. Maar dan is het ook zo'n wonder als je ook ervaren mag met de apostel: als ik zwak ben, ben ik machtig. Hoe kan iemand nou behagen hebben in zijn eigen ziekbed? Nou, Paulus bedoelt het zo: ik weet, en dat weten, dat moet hem dienen. Ik weet, als ik niet meer kan, als ik het niet zie, dat de kracht van de Heer Jezus dan openbaar komt. Dat hij me niet in de steek laat. Ja, in natuurlijke leven is zo. Als je nog wat kan, dan probeer je het ook te doen. Dat is goed. Maar het typisch is, als je iets helemaal niet meer kan, dan wordt het vaak voor je gedaan. Kun je de trap niet meer op? Dan word je de trap opgedragen. Kun je niet meer lezen? Dan wordt er een stukje voorgelezen. Maar in het geestelijke is het veel meer waar nog dat die trouwe Vader in de hemel in Christus Jezus je draagt en je last draagt die ook. Het lijkt vaak alsof dat maar vrome woorden zijn. Maar wij zijn toch de levende getuigen van Gods goedheid. Ach, dat de Heere zo getrouw is als sterft. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is toch waar? Waar zou uw hoop en uw moed gebleven zijn, als dat nou niet waar was? Hoe zou je erdoor hebben moeten komen, door alle verdriet, als de Heere je niet had ondersteund met zijn eeuwige arm? Hoe zou je nog bij je verstand gebleven zijn als de Heer je er niet bijgebracht had en bijgehouden? Hoe zou je het nog uit kunnen houden als je, zoals wij toch ook in de gemeente, als je al zo jong niet meer uit de weg kunt en je zou graag meedoen voor je gezin, voor je kinderen, en je kan niet. Ik weet wel dat wij het daar meestal niet mee eens zijn, maar ik weet ook, en dat is mij meer dan eens gezegd, dat juist in de vaak moeilijkste ogenblikken opeens het licht doorbrengt. In de zin van, als ik dat niet wist of hoopte of geloofde, ja, dan zou ik er niet doorheen komen. Dan zou ik al afgehaakt hebben. Maar nu mag ik toch zeggen, al voel ik het niet altijd zo, dat de raad des Heren bestaat en dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. En wat mij hier nog tranen kost, zal eenmaal een oogst van zegen schenken. Geliefden, juist ook in deze tijd is het mode geworden om zulke woorden af te doen met zoethoutjes. Zoethoutjes voor de mensen. Om de mensen maar een beetje rustig te maken. Om de mensen maar een beetje kalm te maken. Dat ze toch vooral niet dit of dat. En toch mag ik zeggen, God is krachtig bevonden. Een hulp in tijden van benauwdheid. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid en gevaar. Dat heeft de Heere God gedaan. Dat is niet zomaar Een verhaaltje. Dat heeft hij bevestigd in nood en dood. Soms krijg je opeens de dingen terug van jaren en jaren. En dan mag je wel eens uitroepen hoe groot zijn Heer uw werken. Heer, diep gaat uw beleid. Wat is de Heere daarin groot? En prijzenswaardig. Mensen die hier jaren zijn geweest, zijn weggegaan. Mensen die geen plaats hadden, hebben een plaats gekregen. In de kerk. Hoe heilig zijn zijn wegen. Hoe onaspeurlijk. Wij, omdat wij kleine mensenogen hebben, zien wij het niet en kunnen wij het niet zien. Maar soms breekt het licht door. En dan proef je de wijsheid van de Heere en de gemeenschap met het woord en in het woord. Hoeveel uit ons midden zijn de levende, vormen de levende bewijzen dat die getrouwe God en Vader zo goed en sterk is dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Geen schepsel. Wat zijn schepselen? Ja, schepselen, dat zijn engelen, mensen, dieren, allen, dat ben je zelf. Dat ben je ook zelf. Dat is uit de Romeinenbrief, hè. Daar doet het aan denken. Hoogten en diepte, dood of leven, tegenwoordige en toekomende dingen. Er wordt een hele opsomming gegeven. En dan zegt de apostel tenslotte, niets zal ons van die liefde kunnen scheiden, welke er is in Christus Jezus, onze Heer. Wat betekent dat nou? Dat betekent dat die trouwe Vader in zijn liefde alle dingen doet dienen. Het weten van het geloof doet dienen om ons te helpen. Al doen en deden we het duizendmaal verkeerd. En dat we niet in de praktijk hebben gebracht wat we wisten. Of dat we deden alsof we niets wisten. Toch gaat die trouwe Vader maar door. In zijn liefde. Om ons te onderwijzen. Om ons te leren. Om ons vast te houden. Soms schudden we onwillig met onze handen en armen en schouders. Soms ligt het voor ons zo dat we het hazenpad kiezen. En spreken we onze twijfel en ongeloof uit. En toch. Wij denken misschien, ja, dat is toevallig, dat ik nog niet zo ver ben, maar het zal er wel van komen. Maar ja, ik wil nou nog een beetje. Dat lijkt voor u toevallig. Maar het zou toch kunnen zijn dat het Vaders liefde is. Dat je door al je redeneringen, ondanks al je redeneringen, en misschien wel je boze plannen, dat je nou nog in de kerk bent. dat nou het vuur nog ons na aan de stenen gelegd wordt. Van die trouwe vader. Misschien denk je nou, waarom dan dit en waarom dan dat? Waarom is dat ons overkomen? Waarom is dat mij overkomen? Ja. Ik kan dat niet zeggen. Ik ben nog veel dommer in die dingen dan dat je denkt. Ik kan geen oplossingen geven. Maar het feit dat je er bent en dat die trouwe vader van de Heer Jezus Christus jou en mij niet heeft overgelaten en overgegeven aan de opstand en de wanhoop of de verdikkering, dat is toch al een bewijs van zijn trouwe vaderzorg. Wat er ook gebeurt, het schepsel. Je zou zeggen ja. Maar, ik voel juist aan dat alles mij scheidt van de liefde van Christus. Er hoeft maar iets te wezen. En dan denk ik er ineens aan. Dan word ik helemaal in beslag genomen door andere dingen. De meest simpele dingen. Op zichzelf waardeloze dingen. Dingen waarvan je zou moeten zeggen, moet je daar nou zo druk mee zijn? Je kan soms een gedachte hebben en er hoeft maar iets naar binnen te fladderen of omhoog te reizen en gelijk. Is alles weg. Ja, want er is maar weinig voor nodig. Je zou zeggen, alles kan ons scheiden van de liefde van Christus. Een oom van me, die is gestorven al, maar ik heb het wel in de kerkwoning gezet. Die zat in de kerk bij Jack van Dijk en die kon nog alles een grapje maken en zo. En toen haalde die aan, hij zat aangenaam te kerken en toen opeens kwam er iets tussendoor van Sari Marijs, die zakte door het ijs. Nou, mijn oom, die zat heel de dienst van binnen. En Sari Marijs, die zakte door het ijs, zongen wij als kinderen. En kwam op de bodem terecht. Hij kon nergens anders meer aan denken. De hele preek was weg. Wat een luttel iets, zou je zeggen. En na de kerk ging hij naar de dominee toe en zegt, dominee, waarom heb je dat nou toch gedaan? Ik zeg, waarom moest hij dat sessie nou aanhalen? En ik zat te luisteren en opeens was alles bij mij van binnen, heel de avond heb ik horen zingen. En hij zei niks, de dominee, maar hij begon te huilen. Ja. Hij begon te huilen, hij had er zeker zelf toch ook last van op dat moment. Maar dan zeg je, wat een kleinigheid. Je moet maar eens opeens een hevige kiespijn krijgen. Of iets anders. Weg is je aangename gestalte, weg is alles. Weet je, en dat wil ik zo gaarne dichterbij brengen. Er staat dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Het is de liefde van God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is die liefde die niemand kapot kan maken. Jijzelf ook niet. Jijzelf ook niet. Die liefde gaat het alles te boven. Die liefde is hard en sterk. Vele wateren kunnen die liefde niet uitblussen. Die liefde voor zijn kinderen bestaat nog even levend en krachtig als zij hier gebroken, opstandig, ter neer liggen. Dan nog is die liefde onveranderlijk. Die liefde is ook onveranderlijk. Als ik schepsel afwijk van hem, hoewel hij zijn ongenoegen kan doen gevoelen, zijn liefde is een liefde tot het einde. Is een liefde die eeuwig genoemd wordt in de Bijbel. Ik bedoel dat niet als een of ander pleistertje om ons te stijven in onze opstandigheid, in ons weglopen. Maar ik bedoel het als een troost voor zondaren die daarmee aangevallen worden. Die denken, ja, ik heb wel eens iets van die liefde mogen proeven en smaken. Die liefde die het verstand ook te boven gaat, maar is alles is weggespoeld, alles. Kobrugge kwam bij een stervende man en die man lag er zo donker bij. Maar die man, die had vroeger, lang daarvoor, had de Heere tot hem gesproken en zijn woord gezegend. Ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid, in liefde, in waarheid, in eeuwigheid. Maar daar dacht die man helemaal niet aan. Hij wist het wel. Maar toen kwam Kobrugge binnen en zag die somberheid en die uitzichtloosheid. Toen zei die broeder: wat heeft nou de Heere God tegen jou gezegd? Dat hij zijn woord voor jou gebruikt heeft. Ja, zo meneer, ja. Ik zal u mij ondertrouwen. Zeg dat eens op. En toen kwam die aan die woorden. In eeuwigheid. Ho, zegt Kobrugge. In eeuwigheid. Hoor je het, broeder? Niet voor toen, dat moment alleen. Maar tot in eeuwigheid. Je zou zeggen wat simpel. Maar opeens kreeg, je zou zeggen, de neergedrukte hoop en de uitgebluste geloof, kreeg opeens een houvast aan die woorden. En hij glimlachte. Dat is waar, zegt hij. Dat is waar. Voor eeuwig heeft hij lief gehad. Hij heeft lief gehad en ondertrouwd. Voor eeuwig. En hij ging heel blijmoedig sterven. Heel blijmoedig. Geen schepsel. Ach ja. Dat is waar. God blijft dezelfde. Ik, de Heere, worden niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verkeerd. Die dominee, die andere dominee, die kreeg er een troost uit. Zijn vrouw was een kindje geboren. En toen sloeg de arme stakken de koorts in haar hoofd. Kraamkoorts noemden ze dat vroeger. Een mens die was gewoon van de verstand. En in een ogenblik vloog ze er bed uit. rende naar buiten, sprong in de regenput en verdronk. Dat om geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Dat geloof ik die man. Dat geloof ik die vast. Vrees niet die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Ja. Kun je zelf wel zijn. Als ons kleine zwakke verstandje en onze neergedrukte geest het begeven. Ach, wat blijft er van de mens dan soms over? Maar hij geloofde dat, die dominee. Geen schepsel. De duivel verliest het toch. En de koorts en de krankheid van zinnen zal het niet kunnen winnen. Het is maar een schijnoverwinning. Want achter de schermen werd de bedelaar gedragen in Abrahams schoot. Heb je daar nou wat aan of niet? Ja toch? Dat weten, als het een weten is des geloofs, en het wordt door de liefde bevestigd, de liefde van God opgelegd, dan is, dan, ja, daar heb je toch wat aan. Dan mag je toch zeggen, nu reis ik getroost onder het zaligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Ik dacht, zegt de man, in mijn verdriet te smoren. Maar de Heere rukte hem uit en hielp hem. Dat is nou echt waar. Wat ik nu noemde, ach, er zal menig een diep in zijn hart denken aan allerlei dingen. Maar dit wil ik nog zeggen, dat moet je niet opvatten als iets persoonlijks. Ja. Dat is niet een persoonlijke mening. Zo ligt het. Dat is nou het weten dat dient. Ik zou het nog sterker willen zeggen. Er was in de tijd een man, die kwam ook al naar de kerk, en misschien komt hij nog wel eens opduiken. Die kwam niet meer in de kerk omdat ik een persoonlijke mening gewoon gezegd had. En dat ging over wat er in een mensenleven kan gebeuren. Denk aan dat verhaal wat ik je net vertel. Maar die goede man, die trok dat op het vlak. Van in de zin, als je dat nou terugneemt, dat moet je terug. Maar dat kan niet. Je kan honderden dingen terugnemen in het leven. Maar niet als ermee valt of staat. Deze waarheid. Geen schepsel. Scheidt van de liefde van Christus. Want dan voel je aan. Dan is het van 2-1. Dan is het of toch mogelijk dat wel de schepsel, ik of een ander, van de liefde God scheidt. Of niet, ik geloof van niet. Wie hij lief gehad heeft, staat er van de Heer Jezus, heeft hij lief gehad tot het einde. Ook die vloeker. Die daar in de zaal door Jezus werd aangezien en die bitter weende. Wat is dat een troost dan? Als dat weten dat dienen moet, door de werking van woord en geest, ook telkens in ons leven een stuk waarachtige troost geeft. Een stuk waarachtige troost gaat betekenen. Daarom moet je niet van de wijs laten brengen. Nee. Je moet, ja, het klinkt een beetje werkelijk, maar laat me toch zo zeggen, je moet niet twijfelen aan hem. Die eer hij de zonde ongestraft liet blijven, hij ze gestraft heeft aan zijn heilig kind Jezus aan het hout. Dat is zo waar en zeker. Hemel en aarde vergaan, maar dat vergaat nooit. Dat wordt ervaren, zelfs in de buik van het zeemonster, door Jona. In de leeuwenkuil, Daniel. In de gevangenis, Paulus en Silas. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ook als hij hierbij in elkaar stort. In de Heere gerust. Man, daar heb je toch niks aan? Nee, heb je er niks aan? Dat is het grote geheim. Voor een iegelijk die gelooft. Ik had ook een oud oom. Ja, het is een beetje een rumoerige familie. Maar die man, die was een godzalige man, zoals men zei. Maar op een gegeven moment zette die overal een punt achter. En die ging overal de draak mee steken. Met kinderen des heren. Oh, verschrikkelijk. Op laatst kwam er niemand meer bij hem. Hij ging niet meer naar de kerk. Afgedaan. Dat ging lange tijd. Ik meen wel een jaar of 3 jaar. En toen op een moment, wat er precies gebeurd is, weet ik ook niet. Want ik weet al die dingen natuurlijk door overlevering. Op een gegeven moment komt het woord van God in zijn hart. Een woord van afkeuring, van oordeel. En ik kreeg het zo vreselijk benauwd. Dat hij gooide een jas over zijn hoofd. En hij kroop op handen en voeten over de vloer. En de damp kwam onder de jas uit van de nameloze verschrikking. En angst en benauwdheid. En als ze wat tegen hem wilde zeggen, dan zei hij, ik ben verdoemd, ik ben verdoemd. Ik heb het wel geweten, ik heb het geweten, maar ik heb moedwillig overal een schop tegen gegeven. En toch, de genade won het. De ontferming van God, die haalde hem eruit. En toen zei zijn broer, die zei, Gerrit, hoe heb jij dat nou in die jaren, hoe is dat toch geweest? Toen zei hij, broer, ik kan het beste zo vergelijken. Je moet je indenken, zegt hij, dat je in een hele diepe kuil zit. Donker. Je houdt je eigen groot, maar, oh wee, donker. Je lacht overal en je steekt overal de draad mee. Maar in je hart. En ik had er nooit doorheen gekomen. En toch, broer. Als ik nou naar boven keek. Dan was het soms dat ik heel hoog een klein streepje licht zag. Boven in die kuil. Wat was dat dan, zei die broer. Hij zegt, dat was Gods eeuwige liefde. Die niet verandert. Dan dacht ik, dan zou het nog kunnen. Dan zou God me nog eruit kunnen halen. Hij zegt, daarom ben ik er nog doorgekomen, anders had ik er niet doorheen gekomen. Voel je, die man was ver van dat. Toch diende het hem, dat hij wist ergens, hoe ver ook van het pad afgedwaald, dat hij wist dat geen schepsel van zijn liefde scheiden kan. God blijft immer dezelfde. Natuurlijk, als we zo redeneren, dat we net doen alsof het er daarom maar een beetje op los kan laten gaan, dan denk je verkeerd. Dan denk je verkeerd. Zo mag je niet denken. Je zou kunnen zeggen, ja, dat wij zo goddeloos zijn, dat we dat denken, daar staat de Heere God ook nog boven. En dat is ook waar. Nogmaals, je zit hier in een terrein, hè, dat het je gewoon boven het hoofd groeit. Geen schepsel van die trouwe God en Vader zijn. Want nou zit ik hier, en bij mij hoeft er maar een kleinigheid te wezen, en er zit al een kink in de kabel. Het oog des geloofs wordt verduisterd. De liefde die vergaat, of die zinkt weg. En ik ervaar mezelf een liefdeloos schepsel te zijn. Verstand laat naar de ware grond van het weldoen op te merken. Een ellendig stukje papier, een rotkrant, die maakt al scheiding. En de hele wereld is vol van dingen die allemaal scheiding maken. Ja, maar dit is de troost in druk ons toegezegd. Zijn liefde. Zijn liefde. Alles wat ertussen is. Een blik uit onze ogen. Verkeerde blik. Het horen van onze oren. Verkeerde horen. Alles op scheiding. Het heeft de strijd verloren. Op Golgotha. De strijd is beslecht. Een tijd geleden zat ik ergens in de buurt van Berg op Zoom in een inrichting waar over mensen overspannen zijn en zo. En ja, je kunt elkaar niet helpen. Je kunt elkaar niet helpen. Maar toen zei ik nog tegen mijn zus, en dat klinkt raar, en ik moest dat toch zeggen. En die mensen waren er ook, ik heb ook nog even mee zitten praten. Er waren ook wel meer mensen bij, gelovige mensen. Ik zeg, mensen, ik weet niet, we hadden gezellig met elkaar gegeten, een stukje gelezen, ik weet niet wat jullie ervan denken, maar wat er gebeurd is, is vast en zeker. Er hoeft niks meer te gebeuren. Hè? Nee, er hoeft eigenlijk niks meer te gebeuren. Eenmalig staat daar het kruis van Golgotha. Het offer dat aan God behaagt. Jullie hoeven niks meer te doen. Nee. Je kan tegen de muur opvliegen, ik ook. Maar je kan het nooit meer ongedaan maken. Je kan het niet meer ongedaan maken. En op dat moment was ik zo ontzettend blij met dat feit dat je zegt, ja, het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Wat we ook uitvreten. Ik hoop dat ik het niet verkeerd uitleg. Maar kijk eens, hoe het ook gesteld is, laat ik het dan zo zeggen. Het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Dan zeg je misschien, ja, maar er moet toch nog wat gebeuren. Ja. Dat is het gelovig van harte beamen dat het gebeurd is. Dat de keus van God bepaald is. Dat Jezus Christus is de uitverkoren knecht. En dat een iegelijk die in hem gelooft, zalig zal worden. Ja. En wat kan dat een blijdschap zijn? Niets kan scheiden van die liefde. De Vader gaat door om ze allemaal te verzamelen. Die hij heeft lief gehad met een eeuwige, onveranderlijke liefde. En daar hoef je niet te karig over te denken. Dat mag niet. Dat hoeft niet. Anders zul je in de hemel je eigen nog schamen. Dat je zo naar gedacht hebt. Nee, daarin is een gans overvloeiende fontein van zijn onuitsprekelijke liefde. Alles is in zijn handen. Alles schepselen. Ja, maar waarom dan de een dit, de ander dat, ja? Ik stond onder zo'n grote grijper, weet je wel. Zo'n ding wat met zo'n gewicht er dicht kan klappen. En het was net of dat er iemand tegen me zei, achteruit. Dat er iemand bij mijn arm. En ik deed een stap naar achteren en ik had het amper gedaan. Nou, een vreselijke klap slaat dat ding dicht. Ik leef nog. Op een andere keer dan leef je niet meer. Ja. Maar God heeft alle dingen in zijn handen. Dan moet je niet denken dat jij leeft, dat is nou het goede bewijs of het goede teken dat jij een goed mens bent. Het heeft er niks mee te maken. Nee. De Heere zegt, ik wil jou nog een poosje langer verdragen. En tegen de ander kan de Heere stilletjes zeggen, kom jij maar naar huis. Jij mag thuiskomen. Verlof. Uit een lichaam der zonde en des doods. Alle schepselen zijn zo in zijn hand, dat vloekend of biddend, huilend of zingend, schoppend en trappend, hij is zo groot. Denk aan een moeder of een vader die dat kleine kind, nou ze weegt nog niks, hè, en trappen en slaan kunnen ze al in zo'n woedebui, weet je wel. Maar vader, die staat er met een glimlach bij en die pakt het zo op. Wat wil je nou? Wat wil je nou, keffertje? Ik zal maar een beetje bedaren. Ja. Ja. Denk dan eens aan die grote God en Vader. Ja, daar heeft hij ons bij onszelf. Ja, er kan heel wat beroerdigheid bij ons zijn. Ringen, slaan. Maar je denkt toch zeker niet dat hij loslaat? Je denkt toch niet dat hij zijn werk zal laten zitten? Onmogelijk. Laat dat de troost zijn. Die vaste fundamenten van Gods eeuwige, onveranderlijke liefde. En als je terugdenkt met smart, of in smartelijke dingen, aan smartelijke dingen en wegen, denk dan ook terug aan dat stukje catechisme. Geen schepsel kan scheiden. Hij houdt vast. In de dood houdt hij nog vast. En dat om die allerliefste zalig maken, die van God en mensen verlaten werd en is gehangen aan een hout als een vloek, opdat hij degene die onder de vloek waren verlossen zou van die vloek der wet. Een ogenblik mogen ons doen beven. Zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Amen.